Punt 9. De rondvraag. Daar staat heel wat op. Wie zal het eerste, de heer Douwe? Mevrouw Rodings.
Ja, excuus. Wij willen graag de vraag over de streekomroep intrekken. Ik heb begrepen dat 8 december in de Tweede Kamer erover wordt gesproken. Naar aanleiding van de nieuwe mediawet. Dus we lopen een beetje op de feiten vooruit. Dus die hoeft niet beantwoord te worden.
De burgemeester. Komt dat dadelijk. Deel over.
Ja, voorzitter. Ten aanzien van de streekomroep. Nee. Nee, er was één vraag. Daar heb ik even met de burgemeester over overlegd. En dat gaat over het organiseren van evenementen. Dat is actiepunt 44. Het mogen organiseren van evenementen staat in de actielijst. Maar uw vragen zien veel meer op de subsidies. En subsidies horen in mijn portefeuille. Dus vandaar dat ik hier sta. Nou, in de APV hebben wij aangegeven wat voor ons wel en niet een evenement is. En dat betekent waar moet u wel en niet een evenementenvergunning voor aanvragen. En bijvoorbeeld voor het gelegenheid geven tot dansen in een inrichting die valt onder de horeca-alcoholwet, hoef je geen evenementenvergunning aan te vragen, want die inrichting is al helemaal ingericht om te kunnen dansen in dit geval. Hetzelfde geldt voor openbare manifestaties, zoals de vergadering hier vanavond. Daar geldt de wet openbare manifestaties, hoef je geen evenementenvergunning aan te vragen. Maar nu zijn er verenigingen uit het Valkenburgse, die organiseren hier beneden in de theaterzaal, om maar een voorbeeld te noemen, een concert. En die vragen dan keurig bij collega Rouet een evenementensubsidie aan. En dan hebben wij gezocht naar een definitie voor evenement en destijds teruggegrepen op die APV en gezegd, dat mag niet, je krijgt geen evenementensubsidie voor dat concert, bijvoorbeeld van die zandkunstenaar, wat de Keurkapelle hier afgelopen jaar heeft gehouden. Daar is dus eigenlijk een grijs gebied tussen enerzijds die algemene plaatselijke verordening die een definitie van een evenement geeft en anderzijds hoe willen wij evenementen ondersteunen, ook langs de lijn van subsidies. En daarom meen ik ook al eerder, en anders is het collega Robert geweest, te hebben aangegeven dat we bij het vaststellen van het evenementenbeleid ook met een definitie komen waaraan die subsidieregels kunnen worden getoetst. Dus ik zou ook willen voorstellen om in die actielijst een actiepunt te maken van collega Robert. En bij dat evenementenbeleid, wat we nog gaan vaststellen deze raadsperiode, daar duidelijke afspraken met uw raad over te maken. Voorzitter, ik sta hier nu toch. Ik wil ook graag aangeven dat die verenigingen die hier evenementen organiseren wel gebruik maken van basisactiviteiten, subsidies, de zogenaamde waarderingssubsidies. En die kunnen wel altijd worden aangevraagd. En als dan in die aanvraag voor die basisactiviteiten, subsidies, al een evenement, concert, wat hier georganiseerd wordt, genoemd staat, dan moeten wij ook weigeren, want dan ontvangt betreffende partij al een subsidie voor betreffende avond of concert. Dus dat is ook goed om nog mee te geven. Tot zover, voorzitter.
De heer Boene.
Dank u wel, voorzitter. Ja, het antwoord gehoord hebben van de wethouder, kan ik dat niet rijmen met de toezegging die de burgemeester ons heeft gedaan tijdens de kadernota. Ik zag ook de vraag van AB, die is exact dezelfde als die van ons. En die discussie heeft zich toen niet verder vormgegeven, omdat dat heel snel klaar was. De burgemeester zei, ik pas het aan en de APV, punt. Toen waren we klaar, want dat was wat we vroegen. Dus wij nemen ook aan dat dat nu in de APV is veranderd. Dat staat los van uw verhaal, om daar dadelijk een goede definitie aan te geven bij het vaststellen van het evenementenbeleid.
De heer Douwe.
Ja, voorzitter, wij hebben daar nog eens goed met elkaar over gesproken. En het zou een vreemde situatie zijn als we dat gaan aanpassen. Burgemeester en ondergetekende zitten overigens samen in het portefeuillehouders overleg, veiligheid, toezicht en handhaving en vergunningen. Waar het dus ook over evenementenvergunningen gaat. En het zou vreemd zijn als je straks voor zo'n concert een evenementenvergunning moet aanvragen. Dus met de kennis van voor de zomer dachten we moeten inderdaad die APV aanpassen. Want we hebben uw oproep heel duidelijk gehoord. Als je hier binnen een evenement organiseert, maak je dezelfde kosten. Je moet geluiden in huren en dergelijke meer. Als dat je dat eventueel buiten op een plein doet. Dus we willen die vereniging subsidiëren. We hebben toen die definitie gekozen van de APV. Maar de APV is eigenlijk een handhavingsinstrument. gaat over evenementenvergunningen. Die hoef je hier binnen niet aan te vragen. Je moet wel hier binnen kosten maken. En we gaan dus samen met collega Rouet kijken binnen dat evenementenbeleid hoe we verenigingen op een eerlijke manier kunnen compenseren voor kosten. Omdat we met z'n allen dat maatschappelijk belang van zo'n concertuitvoering ook onderstrepen. Waarbij ik wel al heb aangegeven dat als een vereniging 2 concerten per jaar opvoert, dat pas het derde concert aanspraak kan maken op subsidie vanuit een ander potje. Want we geven sowieso waarderingssubsidies aan alle muziekgezelschappen in de gemeente of dansgroepen of toneelverenigingen, noem maar op.
Ja, broeder.
Ja, ik weet dat de fractie PGP er altijd heel erg bovenop zit. Dat gaat dan over het evenementenbeleid, waarvan wethouder Rouet heeft gezegd dat dat nog deze raadsperiode naar de raad komt. Dat staat nog altijd, dus dat betekent de eerstvolgende commissiecyclus.
Wat dan?
Zo heb ik het wel van collega Rouet begrepen, ja.
Dank u. Dan de burgemeester. De resterende vragen.
Zegt u?
Mag ik beginnen, voorzitter?
Goed wel.
We beginnen bij vraag van de AB, medewerkerstevredenheidsonderzoek. Dat is een medewerkersbelevingsonderzoek, dat is afgerond. We gaan het wel eerst delen met de medewerkers en met de OR. En zoals al gesuggereerd wordt in de vraag, wij zullen aansluitend aan deze vergadering in het presidium, zullen we afspraken maken over de agendering en de bespreking met de raad. Dan motie 45, dialoog met de gemeenteraad of de buurgemeente. Het is al eerder gemeld dat er contact is geweest tussen de griffiers van onze buurgemeente en dat men zich gezamenlijk op het standpunt heeft geplaatst om na de volgende gemeenteraadsverkiezingen dit gezamenlijk op te pakken. De aanpassing voor de APV met betrekking tot evenementsubsidie is net door collega Doven al aangemerkt. Ik moet er nog opmerken dat naar aanleiding de aanpassing APV ging, omdat toen sprake was van het afwijzen van een subsidie op basis van de definitie in de APV. Dat is iets wat we niet willen, dus vandaar dat ik aanvankelijk dacht, we gaan dan die definitie in de APV aanpassen en is het daarmee getackeld. Bij nadere onderzoek bleek dat daar een, laten we zeggen, eenvoudige oplossing voor is. Dat even als een extra toelichting. De leegstandsverordening, daar zijn we mee aan de slag. Daar wordt aan gewerkt. Niet alleen de leegstandsverordening, maar ook hoe het precies zit met een leegstandsboete waar sommige gemeentes toe zijn overgegaan om te kijken of er mogelijkheden zijn om het opleggen van een leegstandsboete. En ook de interpretatie en de toepassing van de leegstandswet. Verder kan ik daar alleen maar even toe zeggen op dit moment dat wij via het verslag daar op terugkomen op die vraag. Ja. Dan het onderzoek effectiviteit scanauto's en scanscooters. Ik moet jullie even uit de droom helpen. Scanscooters die zijn door een van u genoemd, maar die bestaan niet. Het is wel misschien een innovatieve gedachte om met scanscooters te gaan werken. En met betrekking tot de scanauto's die zijn meegenomen in het onderzoek over, laten we zeggen, datagestuurd werken. In hoeverre dat het lucratief zou zijn. Dus dat wordt aan u, laten we zeggen, het wordt aan u gepresenteerd op het moment dat wij beter beeld hebben over de extra inzet van, zoals net ook bij de presentatie van Lisa, om te kijken wat is nu efficiënt om in te zetten, is dat extra capaciteit. Inclusief een scanauto, wie moet die scanauto rijden. En die vergelijking gaan we maken, wordt aan u gepresenteerd. Dan op de opmerking, de vraag over de carnavalsvlaggen. Is de kast waar de 2 carnavalsvlaggen liggen, die de gemeente al sinds jaar en dag in bezit heeft, al opengemaakt? Het antwoord daarop is ja. Dat heb ik vanmiddag gedaan samen met wethouder Doven. En we hebben inderdaad geconstateerd dat er nog steeds 2 carnavalsvlaggen in liggen.
De heer Van Kool.
Dank u wel, voorzitter. Begrijp ik nu dat de portefeuillehouder terugkomt op zijn uitspraak dat de gemeente geen carnavalsvlaggen bezit van een jaar geleden? Want ik kom toch even terug naar de vraag, was origineel. We hebben een vierde paal, zeg maar, geplaatst. En dan zouden de vlaggen die betrekking hebben op ja, activiteiten die actueel zijn. Toen, de fractie AB heeft toen afgelopen periode de carnavalsvlag gemist. Heeft daar ook in de commissie AZM een vraag over gesteld. En toen was het antwoord van de portefeuillehouder, de gemeente heeft geen carnavalsvlag. Dan heb ik ook een tijdje rondgelopen, ik weet waar die kast is. En toen we de kast openmaken, lag het er niet één, maar twee carnavalsvlaggen. Dus ik ben blij dat ze nu gevonden zijn. Ik ga er ook vanuit dat dat toen een vergissing was en dat ze opgehangen zullen worden tijdens de carnavalsperiode.
Ja, op dit moment, zoals u weet, want je hebt natuurlijk net ook nog even gekeken welke vlag er nu hangen. Het is nu de week van Orange the World. Hè, vandaar dat dan u nu ook aan die wisselpaal, om even zo te zeggen, daar hangt nu de Orange the World vlag. En op het moment dat het tijd is om de carnavalsvlag te hijsen, zullen we één van de twee kiezen om die te laten wapperen. Dan ga ik naar de situatie Hekerbeek, ter vragen van de VSP. Ik, even kijken, ik citeer de vraag even. Afgelopen weekend ontvingen we wederom veel klachten vanuit de Hekerbeek omtrent het wildparkeren. Ik kan u daarop antwoorden, dat is zo afgesproken voor aanwonenden in verband met de werkzaamheden. Is een apart stukje ingericht voor vergunninghouders in overleg met VTH. Dus het is geen wildparkeren, maar het zijn bewoners. En ik heb al eerder geconstateerd, ook vanuit toch de extra aandacht die keer op keer vanuit de Hekerbeek gevraagd wordt. In een andere situatie heb ik gezegd, ja, dat zijn de bewoners van de Hekerbeek die fout parkeren. Dus als u het goed vindt, gaan we daar gewoon bekeuringen uitdelen. Ja, toen kwam er een weerstand vanuit diezelfde wijk. Oh ja, maar dat is niet de bedoeling. Dus ik zeg u toe, bij de eerstvolgende keer ga ik aan Lisa vragen. Lisa, ga maar schrijven en dan zien we wel wat daar het effect van is. Maar het is heel typisch dat altijd vragen komen vanuit een specifieke wijk. Ik geef daar gewoon antwoord op, maar het is een herhaling van zetten. En dat is blijkbaar afgesproken in de wijk, dat er verweegde werkzaamheden mag er geparkeerd worden in het groen. Waarom is er hier geen verkeersregelaar op het kruispunt Reinelstraat-Hekerbeek? Nou, dan kan ik daarop toe zeggen dat er wel degelijk een verkeersregelaar staat, namelijk tot 5 uur. En die wordt afgewisseld door een verkeersregelaar op de woensdagen en de zaterdagen op het moment dat het heel erg druk is. Dan gaat het via de organisatie Verkeersstad. En dan staat er een verkeersregelaar met name op vrijdag, zaterdag, zondag en op de woensdagen van de kerstparade van 9 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds. Daarnaast worden ook de linksafpijlen op de wegbewijzering boven de weg, die worden dan uitgezet om te voorkomen dat mensen de Hekerbeek oprijden. En dat is een vakterm, meneer Jumet, ik weet niet wat het heet, er staat geen stroom op, maar het heet een schrikhek. En ik denk dat dat iets is wat je aan de kant van de weg zet, waardoor mensen zien dat daar wellicht een inrit ongewenst is.
Meneer Jumet.
Dank u wel, burgemeester. Echter, vanmiddag heb ik ook nog geconstateerd dat de BOA die staat dan bij de Hoeksteenstraat Hekerbeek. En ik denk, en je kunt het ook zien, veel mensen die rijden daar gewoon in, die weten verder niks. En dan beginnen ze te keren. Waarom staat dat hek en die BOA niet onderaan de Hekerbeek, Rijnstraat, verkeersregelaar?
Verkeersregelaar.
Als hij daar staat, hoeven ze ook niet meer voor niks daarin te rijden. Dan kan hij ze meteen doorsturen. Iemand die er per se moet zijn, die zal zich wel melden en zeggen, ik moet op nummer 11 zijn, dat weet ik waar die moet terecht zijn.
Ik begrijp het. We zullen dit signaal doorgeven, zoals we veel signalen doorgeven over, staat de verkeersregelaar op de juiste plek. In dit geval is er een aannemer die natuurlijk de verkeersregelaar moet aansturen. Dus we nemen dit signaal gewoon mee. En er zitten twee mensen van de afdeling hier aanwezig. Dus dat is al meteen één op één doorgegeven.
Ja, Pleugen.
Ja, voorzitter, ik kan beamen dat dit weekend er wel degelijk dus een bord stond onderaan de Hekerbeek. Dus daar kon niemand in met een bewaker erbij. Dus ik heb dat zelf een paar keer geconstateerd, omdat ik daar in de buurt woon. Dus ik denk dat het op dat ogenblik een prima oplossing was.
Dank u wel voor deze ondersteuning. Het zijn vaak ook momentopnames. Hè? Het is net op elk moment. Ja, goed. En ik wijs er nog op. Het huftergedrag van de verkeersdeelnemers is echt aanzienlijk. Dus ik ga er maar staan.
Mevrouw Smit.
Dank u wel, voorzitter. Met betrekking tot het afplakken van die pijl naar links of naar rechts is natuurlijk afhankelijk van waar je komt, hè. Dat is nu, dat had ik gevraagd vorige week in de commissie, dus dat is nu, dat wordt nu gedaan met dat verkeersbord. Maar zou dat ook, ook over kunnen nadenken om dat gewoon structureel te doen? Het is nu, als de parkeergarage vol is, worden de mensen rechtdoor gestuurd of links of rechtsaf, weer afhankelijk van waar je komt. Als ze dan dus rechtsaf gaan of linksaf gaan richting de Heek, denken mensen daar te kunnen parkeren. Maar dat kan dus niet. Nee, dus eigenlijk maar... sturen we dan onze mensen gewoon ons dorp uit, omdat het nu is afgeplakt. Het zou misschien fijn zijn als dat structureel kan. Er is, niet... is al eens antwoord op gegeven en toen kon dat niet, maar ik vraag het toch nog
een keer. Maar ik geef daar toch ook antwoord op. Ja. Het bord gaat aan op het moment dat de parkeergarage vol is. Het is niet iets wat we afplakken en weer eraf halen. Het is gewoon, het bord werkt of het werkt niet. Op het moment, dus het bord werkt niet, wordt niet aangezet, is uitgeschakeld. Dus niemand krijgt het advies om de verplichte rijrichting te rijden, namelijk links naar de Heekerbeek of rechtdoor. U mag niet rechtsaf, want het is gewoon vol. En dan creëer je een opstopping, hè, als je dat dus niet doet. Dan gaat iedereen de parkeergarage in en dan kom je tot een onveilige situatie. En die gaat zich daar een rij vormen en die gaat zich dan over de hele weg en dan staat alles helemaal vol. Dus in die zin is het echt een sturingsinstrument. Dus afplakken doen we niet. En als de Heekerbekers er geen werkzaamheden zijn, ja, dan kun je op die manier weer... Het is de enige route. Je kunt ook iedereen rechtdoor laten rijden, maar daar hebben de verkeersdeskundigen voor gekozen. Ik ben geen verkeersdeskundige, dus ook deze nemen we gewoon mee. Maar er is wel over nagedacht. Goed, dan ga ik verder, voorzitter. Ja, heb ik hem niet begrepen? Dan moet hij dat zeggen.
Weet ik niet of u hem niet verkeerd begrepen hebt. Dat durf ik niet te zeggen. En het is misschien dan niet afgeplakt of dit of dat. Maar mijn voorkeur zou gewoon uitgaan als de parkeergarage vol is. Dat er alleen een signalering is van een pijl rechtdoor. Omdat mensen denken, als die parkeergarage vol is, dan kan ik, als ik links of rechts afga, parkeren. En dat gaat dus niet. Maar dat heeft nu even... met dit in verband met de afsluiting van de Heekerbeek natuurlijk niks te maken. Maar eigenlijk wil je voorkomen... daar een keer een andere keer over hebben. Ja, maar,
Maar discussie wil ik niet opstarten. Maar ik zeg u, wij moeten de weg aan de openbaarheid onttrekken. Hè, dus je mag niet naar links rijden. Dat wil u eigenlijk. U wil voor inrijverbod vanuit links. Dat is eigenlijk wel die vraag.
Ik snap wat u zegt. En in feite...
Ik snap wat u zegt.
Misschien doe je dat ook. Alleen de mensen die denken, het is een verwijzing naar een parkeerplek. En dat is niet zo, want je rijdt gewoon het hele dorp uit.
En wat als je boodschappen wil gaan doen bij de Albert Heijn? Dan ga je toch naar het Walgamplein en dan ga je vandaar te voet even naar...
Ja, maar dan ga je dus rechtdoor. Ja. Je gaat niet de Heekerbeek in.
Nee, maar om aan te geven... Maar goed, ik ben geen verkeersdeskundige. Ja. Nee, ik denk dat onze mensen daarover nagedacht hebben. Ja. Ik snap u wel.
Okay.
Goed, dan... De volgende antwoord op de vraag van de VSP met betrekking tot het toezicht. En u hebt mevrouw Tolen net gehoord. Er is helemaal geen toezicht en het ontbreekt aan het begin van de Heekerbeek weer, aan borden dat de straat verder bij het tunneltje is afgesloten. Waarom is hier geen adequate verkeersaanduiding? Tot overmaat van ramp zijn van zaterdag op zondagnacht alle dranghekken in de Heekerbeek tegen de grond gegooid. Voor de bewoners is dit beslist geen pretje. Nee, dat kan me voorstellen dat dat geen pretje is. En in dit geval is dat gewoon echt een kwestie van vandalisme. En dat is op heterdaad betrappen of niet. Maar dat wil niet zeggen dat er een gebrek aan toezicht is. Het is vreselijk dat het gebeurt, maar ook dat is gewoon huftergedrag. Dan stelt u aan mij de vraag, wat gaan we hier de komende dagen aan veranderen? Daar kan ik u op antwoorden. Vanuit de werkzaamheden van WML wordt de afsluiting bovenaan de Heekerweg aangegeven. Er komt een bord doorgaans verkeerd Valkenburg afgesloten. Het werk duurt nog 3 weken. Die afsluiting van de Heekerbeek was al ingevoerd in de navigatiesystemen van Google en ga zo maar door. En deze afsluiting blijft gedurende kerststad actief in de navigatie. Al is het werk dan al afgelopen. Dit hebben we vorig jaar ook gedaan en werkt goed voor bezoekers van verder af. Bijvoorbeeld Duitsers die de navigatie volgen. Dat als detail. Voorzitter, ik denk dat ik hiermee eigenlijk zo'n beetje alle klachten met betrekking tot de Heekerbeek ik denk dat... beantwoord heb. Maar...
zou er bij die, want die aanduiding die moet nog komen, dat heb ik ook nagevraagd. Zou er wel een aanduiding kunnen zijn dat in ieder geval het Bukske bereikbaar is?
Ja, dat neem ik mee. Ik maak de borden niet zelf en ik snap het.
Ik ook niet, maar...
Ik begrijp wat u zegt. En volgens mij is er ook een overleg met de ondernemers. Hè, want we hebben volgens mij al 34 overleggen met de ondernemers gehad. Over de bereikbaarheid van de zaken. Er wordt altijd rekening mee gehouden wat al dan niet bereikbaar is. En als iets niet bereikbaar is, ja, dan is iets niet bereikbaar. Ik denk heel Cruyffiaans overigens.
Roosmeet.
Dank u, voorzitter. Nee, ik begrijp helemaal wat u zegt en dat klopt ook, want de wegbewijzering was anders. Nu komt er dus dat bord aan de heek en dan, ja goed, dan is het Bukske in principe niet meer bereikbaar. Ja. Zoals de situatie nu is en de wegwijzering is, ja, alleen dan nee. Dus vandaar dat ik het even aan.
Ik begrijp het, ja. Oké. Ik ga even kijken. Dan ga ik naar de vragen van de PGP. Die komen overeen met de actiepunten met betrekking tot de vragen van de VVD. Dat gaat over het meldpunt over onveilige locaties. Dat zijn soortgelijke vragen. Jullie hebben net een presentatie gehad over de Buiten Beter app, hè? In feite kun je daar altijd melden van, goh, hier is de lamp kapot of hier is het erg donker. Dan hebben we nog een aantal andere meldpunten. Want ik, ook in een andere context, heb ik vandaag gesproken over meldpunten over femicide. Hè. Daar heeft de PGP ook al eerder aandacht voor gevraagd. Wat doen we met, laten we zeggen, specifiek onveilige situaties. Bijvoorbeeld waar mogelijk vrouwen zich onveilig voelen. Wat betreft onze gemeente gaat het om de veiligheid van iedereen. Dus niet alleen waar mannen of vrouwen zich onveilig voelen, maar eigenlijk het algemene veiligheidsgevoel. Wij denken er goed aan te doen om daar niet alleen de Buiten Beter app voor in te zetten, maar ook de Veilig Thuis app aan te prijzen. Er zijn natuurlijk nog een aantal andere meldpunten waar mensen melden kunnen doen. En je kunt ook gewoon de gemeente bellen met een melding eigenlijk. Wordt er ambtelijk over gesproken, over het meldpunt? We hebben al eerder toegezegd dat we daar aandacht aan gaan schenken met betrekking tot die aandachtspunten die op dit moment vooral in de publiciteit komen met betrekking tot femicide. Ik wil hem toch wat breder trekken. Het gaat eigenlijk over de algemene onveiligheid. Dus ook, hè, of bij wijze van spreken, plekken dat kinderen veilig naar school kunnen gaan of dat er mogelijk steegjes zijn waar dat niet zo is. En bij de wijkschouw, we zijn nu met een aantal leden van het college, zijn we 3 zaterdagen op pad gegaan. En ook daar hebben we informatie opgehaald van plekjes in de wijk waar mensen zich onveilig voelen. Dat wordt ook opgetekend. Wat nu de beste manier gaat worden om daar eigenlijk in tegemoet te komen, daar zullen we het ambtelijk over hebben. Of dat met de app gaat, of dat in de wijkoverleg gaat, of via wijkplatform, of via de wijkboa. Maar dat zal de nodige aandacht in ieder geval krijgen. Dus ik hoop daarmee ook tegemoet te komen aan uw oproep. Dat geldt ook voor de actielijst AZM, het bevorderen van het veiligheidsgevoel. Ja, goed, dat is altijd werk en uitvoering, dat blijft dynamisch. Er zijn bepaalde ontwikkelingen. En veiligheidsgevoel is natuurlijk niet iets wat je in één keer kunt oplossen. Hè. Dat is vooral ook emotie, dat is beleving. We doen er alles aan om Valkenburg voor iedereen, zowel voor de inwoners als de bezoeker, zo veilig mogelijk te maken. Dan met betrekking tot vuurwerk. Ja, kom ik eigenlijk op neer. Dat is ook een jaarlijks terugkerend item. Wij hebben er al een aantal jaren geleden voor gekozen om vuurwerkvrije zones in te richten op plekken waar veel ouderen verblijven of ouderen wonen en in de buurt van de natuur, kwetsbare natuur. Dat doen we niet anders dan ook voorgaande jaren. En ook wij volgen natuurlijk ook de discussie die landelijk gevoerd gaat worden over een al dan niet algeheel vuurwerkverbod. En ik ga gewoon ook geen valse verwachtingen wekken, want op het moment dat je dit gaat verbieden, En ik denk dat u allemaal doorhebt. Je kunt dit verbieden, maar het is een beetje kat-muisspel, ook in de vuurwerkvrije zones. En je moet mensen op heterdaad betrappen. Ik volg daar in ieder geval kijken wat landelijk het beleid gaat worden. En de woord handhaving nog een hele opgave, kan u zeggen. Laten we gewoon maar even Ajax erbij pakken. Ja, nou, dat is een mooi voorbeeld. Je vraagt je echt af, hoe komt het stadion in? Dan kun je je voorstellen hoe dat dan voor de rest van Nederland zou werken. Mevrouw Roding. Ik richt me nog even speciaal tot u, want u wilt een vraag intrekken. Ik dacht, ik probeer toch antwoord te geven op... Want wij hoeven natuurlijk niet te wachten tot de Tweede Kamer het over de nieuwe mediawet gaat hebben. Want de mediawet is duidelijk. U kunt van mij binnenkort een raadsinformatiebrief ontvangen. Omdat wij niet stil hebben gezeten. U hebt mij een opdracht gegeven, die voer ik uit. Ik zet de belangen van deze gemeente en onze gemeenschap, die zet ik bovenaan als het gaat om de ontwikkelingen voor de streekomroep 70 moet het dan worden. Deze week hebben we gesprek met mijn collega portefeuillehouders in het Heuvelland om met een van de omroepen in gesprek te gaan. Wij komen binnenkort met de RIP, een raadsinformatiebrief, over uitleg hoe dat nu in de toekomst gaat werken. Dat duurt nog even, maar ik neem u daar wel in mee. En dan kunt u dat ook volgen. Dan heb ik de volgende vraag van de VVD voor me liggen. Dat is het verstrekken van tijdelijke exploitatievergunning bij bedrijfsovername. Ik ben er duidelijk in geweest. Wat mij betreft is dit een vergerend beleid. En ieder kan er gebruik van maken op het moment dat die aanvraag gewoon ook gedaan wordt. En ik ga ervan uit dat iemand die in onze gemeente wil ondernemen, dat je weet wat de regeltjes zijn, heb je wel of geen exploitatievergunning nodig, dan kom je gewoon even via het ondernemersloket, kom je bij de gemeente langs en dan krijg je deze informatie. En ik begrijp uw vraag. Dus dat staat in ieder open. Je kunt daar gebruik van maken, maar je moet dan natuurlijk wel op tijd zijn. En dan kun je met een tijdelijke exploitatievergunning kun je gewoon door ondernemen. Tenzij er aanleiding is om die tijdelijke vergunning niet te verlenen of überhaupt. En ik pak even een camperplaats, roep ik even in herinnering. Ik ben blij dat we daar geen tijdelijke vergunning hebben verleend. Want dan hadden we daar moeten gaan handhaven. En dan krijg je een heel juridisch steekspel en dan hadden er nu nog waarschijnlijk campers gestaan. U snapt waar ik het over heb. Als het gaat, is dit duidelijk? Ik zal navragen of hier voldoende over gecommuniceerd is. Mocht daar een extra aandacht op komen, of althans mocht dat een onduidelijke overkomen, dan zorg ik dat helder aangepast wordt, dat het voor iedereen duidelijk is dat dat tot de mogelijkheden behoort. Maar dan moet je wel even langskomen.
Heer Roding.
Voorzitter, dat is eigenlijk vrij duidelijk. Maar wordt een nieuwe ondernemer die een vergunning aanvraagt, wordt die ook op de hoogte gebracht dat er een mogelijkheid is tot een tijdelijke vergunning? Of moet die dat ergens, dat ergens lezen? Want volgens mij is het niet duidelijk als je een nieuwe vergunning aanvraagt. En ik vraag dit omdat het probleem is eigenlijk een kip en een ei verhaal. Je krijgt pas geld bij de bank als je een vergunning hebt. En je krijgt pas een vergunning als je kunt laten zien waar je geld vandaan komt. Dus dat botst eigenlijk iedere keer een beetje met elkaar. Dat is eigenlijk mijn vraag.
Ja, en dat begrijpen we, want de wereld is wat dat betreft ook veranderd. Omdat een bank, die gaat pas financieren als er zicht is op een onherroepelijke vergunning. Ik ken die vraag ook van ondernemers. En aan de andere kant, dus dat is ook eigenlijk een samenspel tussen een financierder. En ik heb liever dan de bank meekijkt dan dat er andere financieringsstromen op gang komen. En u begrijpt waar ik het over heb. Dus in feite, wij werken daaraan mee. En op het moment dat er aanleiding is om daar niet aan mee te werken, dan werken we daar niet aan mee. Ook dat is bijna Cruyffiaans. Het was al de tweede voor vandaag. Maar ik begrijp het en we kijken of we dit nog op een of andere manier moeten verduidelijken. Of dat we dan verwijzen naar het ondernemersloket en dan komt het ook vanzelf bij ons langs. Dan even kijken. De vraag van de CDA die hebben we gehad, maar betrokken het evenement, de subsidie. En dan komt de vraag van CDA, PGP, kinderraad en kinderburgemeester. We hebben 3 weken geleden onze laatste raadsvergadering gehad. Daar hebben we met elkaar over gesproken. Ik heb meteen daarna geprobeerd om met de briefschrijvende kinderen een afspraak te maken. Dat is er nog niet van gekomen. Op het moment dat er duidelijkheid is hoe de initiatiefnemers dat voor zich zien, dan kom ik terug en dan zal ik dit ook naar de twee benoemde of voorgedragen raadsleden terugkoppelen. Dus dat is eigenlijk wat snel na die raadsvergadering, want u snapt dat 4 dagen later ook de kerststad van start ging. Daar ben ik ook nog niet echt volop mee bezig op dit moment, moet ik eerlijk bekennen. Maar dat heeft alle aandacht. Dan hebt u in die context ook nog een vraag openstaan. In september gaf wethouder Rouet van Onderwijs aan dat de wethouder Sociaal Domein verantwoordelijk is voor contact met de doelgroep kinderen. Wordt hij ook bij dit project betrokken? Ja, dat is een beetje grote smurf, kleine grote smurf verhaal. Dus uiteindelijk hebben we in het college bepaald dat de burgemeester zich hierover mag ontfermen. En als hij, ja, grote smurf, maar een kleine grote smurf, dus de kinderburgemeester. Dan ik zal het morgen smurfen in de smurfvergadering. En dan ga ik ervan uit dat het college zich zal scharen achter deze aanpak. En uiteraard wordt niet alleen het college, maar ook de raad hier meegenomen. goed, voorzitter. Ik denk dat ik hiermee alle openstaande vragen heb beantwoord. Meneer Pluijmen heeft nog een vraag.
Ja, Pluijmen.
Ja, voorzitter, een duidelijk antwoord van de burgemeester en ook wel begrijpelijk dat het pas 3 weken geleden is. Maar kan die wel een indicatie geven? Wordt dat januari of met alle drukte rondom de kerstperiode, et cetera?
Heel veilig, ja, is het eerste kwartaal volgend jaar. Maar ik heb voor die tijd met de kinderen gesproken. Dus daar zal ik een terugkoppeling op geven.
En spreekt u alleen met de kinderen of betrekt u de voorgedragen raadsleden daarbij?
Nou, we kunnen, laten we zeggen, ik zal jullie uitnodigen op het moment dat er een afspraak gepland is met de kinderen.
Bedankt, grote smurf.
Oh ja, er wordt gesmurfd. Dankjewel, voorzitter.